We waren net gebleven bij Psalm 9, vers 18, waar enigen het dodenrijk indraaiden, want dat stond er feitelijk. En daarna gaan we naar Psalm 16. Psalm 16, vers 10. Waar staat, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En dat is dan Sheol. Dus gij zult mijn ziel in Sheol niet verlaten. En zoals we dat in de psalmen gewend zijn, vinden we weer een parallel. Dat wil zeggen een parallelisme, een zin die hetzelfde zegt. Namelijk, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Waaruit volgt dat verderving hier een beschrijving is van de situatie in Sheol. Dat wil zeggen, dat heb ik al eerder gezegd, dat kan daar zijn. Verderf maakt deel uit van Sheol, maar het wil nog niet zeggen dat iedereen die in Sheol zit ook onderworpen wordt aan het verderf. Dat blijkt ook, want ook deze woorden, die weliswaar werden geschreven door Paulus, of door David bedoel ik. Deze woorden die weliswaar geschreven werden door David, worden uiteraard in de mond gelegd van de Heer Jezus. Want dit vers, Psalm 17 vers 10, wordt in ieder geval op twee plaatsen in het Nieuwe Testament aangehaald. In beide gevallen toegepast op de Heer Jezus. Dat is dan dat is Handelingen 2 vers 31 en ook eenmaal in Handelingen 13. Dus Handelingen 2 vers 31 en ook Handelingen 13. Vers 35. In beide plaatsen staat uitdrukkelijk dat het niet gaat om David, hoewel David het geschreven heeft, ook dat wordt erbij gezegd, maar dat het gaat om de zoon van David. David wordt namelijk in Handelingen 2 beschreven als een profeet. Hij was een profeet. Wel, David was niet in Sheol, maar hij was een profeet en hij sprak dus over de zoon van David, de Heer Jezus. En het aardige is dan dat van de Heer gezegd kan worden, blijkbaar, mede volgens dit vers, dat hij in Sheol, in het dodenrijk geweest is, maar niet in het verderf. En dat is de bijzonderheid, een bijzonderheid, want er staat, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, oftewel, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Normaal gesproken is het zo, in het algemeen gesproken, dat iemand die in het dodenrijk komt, die komt in het verderf. En in ieder geval komt zo iemands lichaam in het verderf. Dat is in elk geval zeker. Of die geest ook in het verderf komt, het hangt ervan af. Waarvan? Dat hangt van een paar omstandigheden af. In de eerste plaats van of hij een gelovige was. Want als hij een gelovige was en hij komt in het dodenrijk, dan komt hij wel in het dodenrijk, maar niet in het verderf. En als hij een ongelovige was, komt hij wel in het verderf. Maar dan moet ik bijzeggen dat dat verderf pas werkelijk actueel wordt, verderf wordt, wanneer er niet meer sprake is van de eerste dood, maar de tweede. Want feitelijk is verderf de aanduiding van de tweede dood. Maar onder vele omstandigheden wordt het onderscheid in een bepaald vers niet gemaakt. Dat is ook niks bijzonders. Want dergelijke dingen doen zich veel vaker in de Bijbel voor. Als over het koninkrijk gesproken wordt in het Oude Testament, wordt maar nauwelijks of zelden onderscheid gemaakt tussen de 1000 jaren en het eeuwige koninkrijk van Christus in de nieuwe schepping. Eenvoudig omdat het eerste deel uitmaakt van het tweede, maar daarom is het tweede het eerste nog niet. Met andere woorden, de 1000 jaren maken deel uit van het eeuwige koninkrijk van Christus. En toch gaan de 1000 jaren voorbij. Ze zijn er een onderdeel van, dat onderdeel waarin Satan gebonden is in de afgrond, meer niet. En dat, wij maken onderscheid tussen dat koninkrijk, de 1000 jaren op de oude aarde en de eeuwigheid op de nieuwe aarde. Maar in de Bijbel wordt op vele plaatsen het onderscheid niet gemaakt, gewoon omdat het daar niet van toepassing is, omdat het daar niks mee te maken heeft, omdat het niet nodig is om het daar uit te leggen, en dan wordt het genegeerd. En dat is hier dus ook zo. Normaal is dat als iemand sterft, dat hij uiteindelijk in het verderf komt, tenzij er wat anders gebeurt, tenzij hij namelijk uit de dood wordt opgewekt. Want op welke wijze of hoe is de Heer bewaard voor het verderf in het dodenrijk? Wel doordat hij werd opgewekt uit de dood. En dat is het hele verhaal. En dat betekent dat normaal gesproken, in de dood het verderf werkzaam is. Dat blijkt in elk geval in het graf. Maar in het dodenrijk is dat in principe ook zo. Alleen het een en ander laat op zich wachten. Want eerst hebben we te maken met eventueel opstanding. Nou, in ieder geval met opstanding. Maar sommigen worden daarna weer verwijderd. Dat wil zeggen, komen weer in de dood. En dan heet het de tweede dood. En dat is inderdaad verderf. En het begrip verderf, daar heb ik het nou nog niet over. Dat bespreken we later pas weer.
Wat is nou het tweede gedeelte van de tekst, de verklaring voor het eerste
gedeelte? Moet ik even weer precies kijken hoor, 16 vers 10. Ja, het tweede gedeelte is een toelichting op het eerste. Gij zult mijn ziel in het Sheol niet verlaten, wil zeggen, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Ik neem me de tijd niet om het op het bord te schrijven, maar als ik die twee zinnen op het bord schrijf, dan schrijf ik gij uit de eerste zin en dan komt gij uit de tweede zin onder te staan. Dan mijn ziel uit de eerste zin, daaronder komt te staan dan uw heilige, maar dat is gewoon de Heer. Mijn ziel betekent ik en uw heilige, wel dat is hij ook, dus dat is ook ik dan in dit geval. En dat verlaten of niet verlaten wil zeggen niet verderving zien. Oftewel, verlaten betekent verderf. Als men werkelijk door God verlaten wordt, en dan bedoel ik definitief en permanent, dan betekent het dat men komt in het verderf. Dat is niks bijzonders, ook trouwens, dat is niks nieuws, helemaal geen extremiteit of zoiets. Want het principe blijft dat al wat verbonden blijft met de levende God, blijft levend. En al wat die band verliest op een of andere wijze, komt in het verderf. Dat is hetzelfde als rot weg. Maar goed, we gebruiken het nette woord dan maar. En daar komt het op neer. Ik bedoel, zolang mijn hand aan mijn lichaam zit, gaat het redelijk goed. Ik heb er soms wat moeite mee, de pink die wil soms niet goed. Dus dan speel ik mijn vibrafoon in plaats van piano, weet je wel. Dus de pink wil niet, maar het goed, gaat redelijk goed. Maar zodra die hand er niet meer aan zit, dan gaat het niet zo best meer en dan rot die vanzelf weg. Dat is nou eenmaal zo. Ja, sorry, ik moet af en toe even. Nee, ik moet niet af en toe. Nee, ik moet af en toe even iets plastisch vertellen. Ik dacht daarbij aan broeder Ad de Wegen, Ad Leeuwenhagen, sorry. Ik dacht daarbij, maar goed, die heeft het namelijk geprobeerd, maar hij heeft zich achteraf toch bedacht. Hè? Nou ja, daar lachen jullie om. Maar nee, die probeerden zijn hand eraf te zagen. Dat is niet zo handig. Hè? Toch? Nou goed, maar ik hoop dat het beeld duidelijk is. Wanneer het lid verbonden blijft met de persoon in kwestie, of eigenlijk met het hoofd, dan blijft het in leven op een of andere wijze. Hebben ze dat nooit afgevraagd? Dat al die dingen die in uw maag terechtkomen verteren, behalve uw maag zelf. Dat is toch raar, hè? Ja. Nou ja, dat komt gewoon omdat die maag leeft. En onderhouden wordt, in stand gehouden wordt, actief in stand gehouden wordt. Dat is wat God doet ten behoeve van de schepping. En zodra die band losgelaten wordt, en zodra een schepsel die band verbreekt, betekent het dat hij overgeleverd is aan het verderf. En vroeg of laat slaat dat verderf dan ook inderdaad toe. Nou, dat is de gedachte. Tenzij dan dat God zo iemand alsnog uit dat verderf opwekt. En dat is inderdaad wat er gebeurd is.
Zeggen dat het alleen om het lichaam gaat. Neem aan dat de
nefesh
staat in de
grondtekst. Jazeker, maar mijn ziel, mijn nefesh, dus mijn ziel, betekent feitelijk gewoon ik. Dus op mij, en bovendien, de uitdrukking mijn ziel betekent natuurlijk niet helemaal hetzelfde als ik. Het betekent namelijk ik met allemaal grote hoofdletters, vet gedrukt en een streep eronder. Dat wil zeggen, heel nadrukkelijk, ik is mijn ziel. Gij zult mijn ziel, mijn wezen, gij zult mij in de Sheol niet verlaten. En dat wijst er al op dat het een uitzondering is. Een uitzonderlijke situatie is. Hem niet, anderen wel.
Ja, maar je komt hier natuurlijk meteen weer met het probleem. Waar hebben ze het nou over? Gaat het over de ziel, het lichaam, of over de geest?
Ja.
Het gaat over een ziel in het dodenrijk, dus hij is al dood. Dus het heeft een scheiding van ziel en geest plaatsgevonden. Ja. Over wat gaat het dan?
Ja. Het is eenvoudig. Het vers wordt namelijk toegepast op de Heer Jezus en dus gaat het over allebei. Vandaar dat ik er aanvankelijk dus ook helemaal niet op inga op die dingen. Want ziel is de aanduiding van het stoffelijk deel van de mens, in tegenstelling tot wat Aristoteles daarover leerde, zal ik dan maar zeggen. He? Maar ziel is het stoffelijk deel van de mens. Dat zit hem niet op het Grieks vast, maar op het Hebreeuws eigenlijk. Dat heb ik al eens eerder uitgelegd. En ook dat heeft geen verderving gezien. Want zelfs het lichaam van de Heer Jezus is uit het graf opgewekt. In onverderfelijkheid zelfs. Zo staat het er zelfs bij. Dus dat kan ik rustig zo zeggen. Maar waarom ik er in de eerste plaats niet op inga in dit, op dit vers, is dat de uitdrukking mijn ziel helemaal niet de betekenis heeft van een bepaald deel van mij, want dat betekent de uitdrukking gewoonlijk helemaal niet. Mijn ziel betekent altijd gewoon ik, maar dan met nadruk. Ikzelf, mijn ziel, mijn hele wezen, ik, dat is het. En het woord ziel toepassen op slechts een onderdeel van de mens, dat doen we alleen als er uitdrukkelijk aanleiding toe bestaat en als de schrift ons zelfs dwingt om dat zo te doen. En in dit geval hoeft dat ook al niet, want men kan rustig zeggen dat de Heer geen verderving gezien heeft. Niet in verband met geestelijke dingen in het dodenrijk en ook niet in verband met meer stoffelijke dingen in het graf. Dus beide waren ze. Hij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. En in de praktijk betekent dat gewoon dat hij uit de dood is opgewekt. Dat is dan ook de verklaring die van dit vers gegeven wordt in zowel Handelingen 2 vers 31 als Handelingen 13 vers 35. Daar staat dat het betekent dat hij uit de dood is opgewekt. Mag dan een verstrekkende conclusie zijn, vergezocht lijken, maar het staat daar gewoon. En daar hou ik het dus maar op. En ook dat sla ik verder over. Want dat zijn nou precies schriftgedeelten die ik bij andere gelegenheden wel weer eens bespreek. Dus geen verderf, hoewel verderf dus wel degelijk iets is wat thuis hoort in Sheol. Nou, dan gaan we maar weer verder. Want dan kom ik in Psalm 18, vers 5. En dat vers hebben we besproken omdat het hetzelfde is als 2 Samuel 22, vers 6. En ik heb daar toen al op gewezen dat het hetzelfde is. Banden des doods hadden mij omvangen, beken Belials verschrikte mij. Banden der hel, dat is hem dan, banden van Sheol, omringden mij. Strikken des doods bejegenden mij. En dan vraagt u zich af, hoe liep dat af? Wel heel eenvoudig, in opstanding. De band des doods, de banden der hel, werden verbroken en dus was er sprake van opstanding. Dat is ook wat de psalm verder leert. Het spreekt over verlossing in het algemeen, maar die verlossing blijkt dus ook volgens deze psalm te bestaan uit opstanding uit de dood. We hebben trouwens al gehad over psalm 6, dat er geen gedachtenis zou wezen aan God in het graf. En er werd de vraag gesteld, wie zal u loven in het graf? En hier in psalm 18 komen we nog eens terecht in vers 50, waar staat vers 49 neem ik eerst. Ja, Psalm 18, vers 49. Die mij uithelpt van mijn vijanden. En u weet dat de laatste vijand de dood is. De eerste, wel te verstaan, de eerste dood. De laatste vijand. Die mij uithelpt van mijn vijanden. Ja, gij verhoogt mij. Dat klopt dus. Want dat is dan een opstanding uit de dood. Uit die nederste delen. Uit het onderste van Sheol, zal ik dan maar zeggen. Gij verhoogt mij. Wil dus zeggen, gij doet mij opstaan. En bovendien ook ten hemel varen. Maar goed, in ieder geval opstanding. Gij verhoogt mij boven degene die tegen mij opstaan. Gij redt mij van de man des gewelds. Hoe zou die heten, die man des gewelds? Wat dacht u van Abaddon? Ja, het verderf, het gepersonifieerde bederf. Hè? Dus gij redt mij van de man des gewelds. Daarom zal, dat is gewoon Satan zelf hoor, hè. Daarom zal ik u, dus degene die het geweld des doods heeft, dat is de term, hè. Daarom zal ik u, o heren, loven, te midden van de heidenen, dat wil zeggen, te midden van de volkeren. Dat wil zeggen, te midden van levende mensen. Want heidenen staat hier niet zozeer in tegenstelling tot Israël. Maar het gaat erom dat volkeren of heidenen zijn levende mensen. Daarom staat het, daarom zal ik u, Jehovah, loven te midden van de levende mensheid. te midden van de heidenen dus. En uw naam zal ik psalm zingen. Wie zal u loven in het graf? Nee, niemand. Men zal loven nadat men uit de dood is opgestaan. Want dat is tot eer van God. Dus uw naam zal ik psalm zingen, die de verlossingen zijns konings groot maakt en goede tierenheid doet aan zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. Je vraagt je af waar de vertalers de hoofdletters gelaten hebben. Vermoedelijk waren die al op. Maar er zouden er nog een paar bij kunnen in dit vers, hè? Die de verlossingen zijns konings, dat is Christus, groot maakt en goede tierenheid doet aan zijn gezalfde, dat is uiteraard Christus, aan David en aan zijn zaad, en dat is uiteraard Christus, tot in eeuwigheid. En dat betekent gewoon dat hier gesproken wordt over opstanding uit de dood. En wij weten dat degene die opgestaan is uit de dood niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En dat zijn de termen uit Romeinen 6. Maar die zijn volledig in overeenstemming met wat hier dan staat. Dit spreekt dus over de opstanding van Christus. Die na zijn opstanding God zou loven. Daar komt het op neer. Het wordt dan ook aangehaald, ook dit vers, later in Hebreeën 2. Goed, dat was psalm 18 en dan gaan we naar psalm 30 vers 4. Psalm 30 vers 4. Daar staat in vers 4. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Opvoeren uit is uiteraard in tegenstelling tot het nederdalen in, zodat u maar weer ziet dat de Sheol inderdaad een lage plaats is, onder de aarde. Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoed, maar er staat niet graf, er staat Sheol. Niet Keber, want dat is graf, maar Sheol. En dus hou het maar weer op dodenrijk. Of zo u wilt, hel. Zolang u bij de hel, bij het woord hel, maar niet meteen denkt aan de poel des vuurs. Want dat is een misverstand. Dus gij hebt mijn ziel uit Sheol opgevoed. En wat het betekent staat erachter, want we hebben allemaal parallelismen hier in de psalmen. Er staat, gij hebt mij bij het leven behouden dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Dat woord kuil hier is het woord wat gebruikt werd in verband met de geschiedenis van Jozef. Die in een kuil, dan is het vertaald met put, maar die in een kuil werd geworpen waarna Jacob zei dat hij met zijn grijze haren Jozef achterna zou gaan. Naar Sheol. Maar het was kuil. Dit woord dus. Bor in het Hebreeuws. Het zal wel zijn iets wat geboord is, iets wat verdiept is. Bor, namelijk een kuil. Er staat dus, gij hebt mij bij het leven behouden dat ik in de kuil niet ben nedergedaald. Wel, de Heer is in Sheol geweest, maar hij is in Sheol niet verder afgedaald, maar niet naar de poel des vuurs, niet naar het verderf, niet naar het onderste van Sheol. Kent u de term nog? He? Niet naar het onderste van Sheol, maar integendeel, hij is daar weer uit opgevoerd. En u ziet dus hoe zinvol het is om die versen gewoon in een volgorde waarin ze in de Bijbel staan te bespreken. We hebben eerder al gelezen over dat de verderf is, dat de verderf is met name, of dat het vuur is in het onderste van Sheol. En nou lezen we over de Heer die inderdaad in Sheol was, maar die daarin niet is nedergedaald, blijkbaar dus niet verder. En inderdaad, hij heeft geen verderf gezien en hij is daarom bij het leven behouden, dat wil zeggen, hij heeft het leven teruggekregen, hij is uit de dood opgestaan. Teruggekeerd uit Sheol, waarmee je maar weer ziet dat Sheol dus inderdaad is de eerste dood. En dan meteen, volgende vers, wat je zou mogen verwachten. Psalm zingt de Heere, gij zijn gunstgenoten, en zegt lof ter gedachtenis zijner heiligheid. Dan heb je precies het verhaal. Wie zou je loven in het graf? Dat is die uitdrukking die de grondslag is feitelijk voor dit opstanding en het doel van de opstanding. Men wordt namelijk opgewekt opdat men God zou loven. Trouwens, ook alleen degenen die God willen loven zullen opstaan. En het doel van de opstanding is ook dat we zouden psalm zingen. Dat is ook de verklaring van al wat er in het Nieuwe Testament daarover staat. Ik denk aan Romeinen, wat is het, hoofdstuk 15 is het, meen ik. Dat er staat dat we eensgezind zouden zijn naar Christus, opdat we allen uit één mond, of met één mond, God zouden prijzen. En met één mond spreken, dat wil zeggen allemaal hetzelfde gelijktijdig zeggen, heet officieel zingen. Ongeacht of je de wijs kunt houden. samen de tafels van vermenigvuldiging opzeggen, dat is ook zingen hoor. Dat betekent het woord zingen ook. Dus dat je met gezamenlijk dezelfde dingen zegt. Nou, daar staat er. Wij zijn met Christus levend gemaakt, opdat we uit één mond zijn naam zouden groot maken enzovoorts. En dat is wat dan ook in Efeze staat. Er staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Hoe kom je erop? Maar dat is het nou eenmaal. Wij zijn wedergeboren, zijn opgewekt uit de dood, opdat we God zouden loven. En zo staat het hier dus ook. Niet in het graf, maar uit het graf. En zo, dat is precies de volgorde hier. Goed, dan... ja, dat laat ik dan maar verder, psalm 30. Dan gaan we naar psalm 31, vers 17. Daar staat weer eerst in vers 16. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. En ik denk dat het overbodig is langzamerhand te zeggen dat deze woorden uiteraard weer liggen in de mond van de Heer Jezus. Sommige mensen denken dat er messiaanse psalmen zijn. En er zijn ook mensen die denken dat er helemaal geen niet-messiaanse psalmen zijn. En daar hoor ik dan bij. Ik denk dus dat alle psalmen messiaanse psalmen zijn. Hè? Goed, psalm 31 vers 17. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. O Heere, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. Waaruit wordt nou de naam des Heeren aangeroepen? Ja, vanuit Sheol. Vanuit het dodenrijk dus. En datzelfde stond trouwens ook in psalm 30. Nou weet ik ineens wat ik daar net zocht nog. Psalm 30 lazen wij vers 4. Maar ik had vers 3 nog willen aanhalen. Want daar staat, Heere mijn God, ik heb tot u geroepen en gij hebt mij genezen. Heere, gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd. Vanwaar werd het dus tot God geroepen? Vanuit het dodenrijk. Ja. Dus men kan roepen in het dodenrijk. Men kan ook tot de Heer roepen in het dodenrijk. De vraag is of hij het hoort vervolgens. Maar daar hebben we het nou even niet over. We hebben het over het principe dat dat kan. En dat blijkt dus ook uit psalm 31 vers 17. Daar vinden we dat gebed namelijk. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden. Vers 16, dan vers 17. Laat uw aangezicht over uw knecht lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid. Heere, laat mij niet beschaamd worden. Zijn woorden die tot God in de hemel gericht worden vanuit het dodenrijk. Want ik roep u aan. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. Staat er dan steeds in de psalmen. En in Jona 2. En dat gebeurt hier dus ook. En de roep is onder andere, laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in Sheol. En daar hebben we dus uiteindelijk Sheol. En de klemtoon in het vers ligt zoals ik hem nu voorlas. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in Sheol. Laat de valse lippen stom worden. Die hard spreken tegen de rechtvaardige in hoogmoed en verachting. Die rechtvaardige is uiteraard Christus zelf. En de bede is dat die goddelozen zullen zwijgen, namelijk doordat zij sterven. De bede is gewoon dat de goddelozen zullen verdelgd worden. Dat betekent in eerste instantie dat ze Sheol, namelijk de dood, in zullen gaan. En in tweede instantie betekent het dat ze terechtkomen uiteraard in de tweede dood. In het verderf dus. En dat is de normale betekenis van deze woorden. En de abnormale is dat men zo'n vers verabsoluteert, dat wil zeggen, men haalt er een paar woorden uit, isoleert ze, zet er een vergrootglas op enzovoorts, en zegt dan, zie je wel, men zwijgt in het graf, dus je kan daar niet spreken. Maar hetzelfde vers zegt dat het juist wel gebeurt. Zie, dan zou het vers zichzelf tegenspreken. Dit vers namelijk wordt gebruikt door sommigen om te leren dat men in het dodenrijk helemaal niks doen kan. Niet alleen niet aan God niet kan denken, ook niet God kan loven, maar dat men helemaal niks kan doen. Ook bijvoorbeeld niet spreken. En daarvoor wordt dan dit vers aangehaald. Er staat, laat hen zwijgen in het graf. Maar dan nog zou je moeten zeggen, zelfs als het gewoon puur los van de context staat, laat hen zwijgen in het graf, hoeft het niet te betekenen dat ze dus niet kunnen spreken in het graf. Want het kan net zo goed zijn dat ze spreken in het graf, en dat er gebeden wordt, laat hen nou eens zwijgen in het graf. Het is hier zo'n herrie. Of ik hoor het liever niet. Nee, maar u begrijpt toch wat ik het over heb. Laat hen zwijgen in het graf. Alleen de ene zin suggereert dat men dus ook kan spreken in het graf. Dat hoeft het niet te betekenen. De betekenis van het vers is dat ook feitelijk niet. De betekenis van het vers is dat die goddelozen op aarde een grote mond hebben. Bla bla, weet u wel. En dat de rechtvaardigen, die hebben ze met stomheid geslagen. Dat wil zeggen, die hebben ze doen zwijgen. Ze hebben hem gestuurd naar het dodenrijk. Die horen ze niet meer nou. Wel, God hoort hem wel. Want deze rechtvaardige, de Heer Jezus, dus richt zijn gebed tot God in de hemel. Maar dat horen die mensen op aarde niet. Begrijpt u? En het gebed is dus, laat hen zwijgen in het graf, zodat zij niet meer gehoord zullen worden. En opdat de rechtvaardige opgewekt zal worden en dat zijn stem gehoord zal worden op aarde. Dat is de normale betekenis van het vers. En begrijpt u me goed, ook als wij een specifiek onderwerp behandelen en dus niet de hele psalm willen bespreken, maar slechts één vers, zullen we toch een betekenis aan het ene vers moeten geven in samenhang met die hele psalm. Je kunt eruit opmaken, ik zeg niet dat het noodzakelijk is, maar je kunt eruit opmaken dat ze zelfs die grote dingen nog spreken, die goddeloze dingen spreken, in het dodenrijk. Dat zo is, dat is wel waar, maar dat staat hier dus eigenlijk niet. Maar het klopt wel, het is ermee in overeenstemming. Maar het is niet de eerste betekenis van de psalm uiteraard. De betekenis van het vers als zodanig is dat de Heer in het dodenrijk is en dat die lui op aarde hebben hem uitgedeeld, hebben hem verwijderd naar het dodenrijk. Ze hebben hem veroordeeld, zodat ze zijn stem niet meer horen. Zodat hij niet meer zou kunnen prediken in Jeruzalem enzovoort. Dat was toch de bedoeling? Daarom hebben ze hem toch gekruisigd. Om van die boodschap en die prediking af te zijn. Nou goed. En de Heer bidt dan vanuit het graf. Laat die goddelozen verstommen. Laat die sterven. Laat mij opstaan. En dat is ook inderdaad gebeurd. Dat laatste, het eerste is nog niet helemaal gebeurd. Sommige goddelozen spreken nog. Maar dat duurt niet zo lang meer. En daarom gaan we maar weer gewoon verder. Psalm 49 vers 15. Oh, er wordt heel wat afgediscussieerd overigens in het dodenrijk hoor. Maar zover zijn we nou nog niet, hè. Dat komt nog. Psalm 49 vers 15. Waar gesproken wordt over de mens die leeft als de beesten. Dat wil zeggen, de mens die leeft volgens een instinct. Kortom, dat is die mens die doet wat hij voelt. Kijk, weinig reactie. Nou goed, dan gaan we gewoon door. Een mens die dus gewoon zijn instincten nawandelt. Die er gewoon dus instinct, maar daar gaat het ook. En daar staat namelijk in vers 13. De mens nochtans, die in waarde is, blijft niet, hij wordt gelijk als de beesten die vergaan. Deze hun weg is dwaasheid van hen, nochtans hebben de nakomelingen welbehagen in hun woorden. In Sela, dat ga ik lekker allemaal niet uitleggen. En dan vers 15, men zet hen als schapen in het graf, de dood zal hen afwijden. Dat wil zeggen, gezamenlijk, als één kudde gaan ze het graf in, de dood zal hen afwijden. Door de dood zullen ze verzorgd worden, betekent dat. En de oprechten zullen over hen heersen indien morgenstond. Hé, waar komt die morgenstond nou weer vandaan? Welke morgenstond? Zou dat nu wezen? Dat was makkelijk, hè? Dat is gewoon opstanding, hè? De morgenstond is dat het licht weer opgaat. En aangezien licht synoniem is met leven, gaat het om het opgaan van leven. En ik heb al eens vaker gezegd, bekende teksten. Er zal een licht voortkomen, volk wat in duisternis woont, zal een licht opgaan enzovoorts. Dat licht is een beeld van uiteindelijk de opstanding van Christus. Dat is het licht dat verschijnt. Uiteindelijk. Goed, daar ga ik niet verder op in. Dus de oprechten zullen over hen heersen in die morgenstond. En het graf zal hun gedaante verslijten. Het graf zal hun gedaante verslijten, maar er staat Sheol. Beide keren. Dus het woord staat twee keer in het vers. Sheol zal hun gedaante verslijten uit zijn woning. En dat is een moeilijk vers, even, want ik was er niet helemaal op voorbereid om dat nou aan te halen, maar dat moet dan even, hè. Maar daar kom ik nog wel eens een keer op terug. Maar hier staat dus wat Sheol uiteindelijk doet met degenen die erin zijn. Als iets verslonden wordt, als iets opgegeten wordt, wat gebeurt er dan mee?
Verderf.
Ja, verderf heet dat. Precies, dat is, meer zal ik er dus nog niet over zeggen. Maar dat is de werking van het verderf. Dan verdwijnt het eigenlijk. En zo staat hier ook. De Sheol zal hun gedaante verslijten. Nou is het belangrijk dat we weten dat hier niet staat graf. Want anders zeggen we, ja, het is gewoon graf en het lichaam vergaat. Maar het is niet zo. Er staat niet het woord voor graf, er staat het woord voor dodenrijk. Dat is meer dan dat. Het betreft niet alleen het stoffelijk deel van de mens, maar ook het onstoffelijk en dus het geestelijk deel van de mens. En daarover staat, Sheol zal hun gedaante versmijten uit zijn woning. Waar is het dan daarna? Ik zou het niet weten. Het is er niet namelijk, dus je kan de vraag niet stellen. Het is er niet. Maar goed. En dan volgt vers 16. Maar God zal mijn ziel van het geweld van Sheol verlossen. Want hij zal mij opnemen. Want in het dodenrijk gaan is een afdalen. En dus is het opstaan uit de dood inderdaad een opgenomen worden. Hij zal mij opnemen. Want de normale situatie van de doden is dat zij uiteindelijk, hoe dan ook, komen in het verderf en zelfs in de tweede dood. Maar de uitzondering is dat God sommigen zal opwekken. Hij zal zich namelijk verlossen. Wel, hij zal alle opwekken om te staan voor de troon, bedoel ik. Maar dat wil niet zeggen dat ze dan verlost zijn. Maar sommigen zullen verlost worden, gelovigen namelijk. God zal mijn ziel van het geweld van Sheol verlossen. Over mijn ziel hoef ik nou niks meer te vertellen, want dat betekent dus weer, God zal mij, in tegenstelling tot al die anderen, met de nadruk op mij, God zal mijn ziel, heet het dan, van het geweld des gras verlossen. Dat slaat niet alleen op het lichaam, op het stoffelijke lichaam, maar dat slaat juist en vooral op de geestelijke dingen. Want als het dan is opstanding uit de dood, is het in de eerste plaats een geestelijke aangelegenheid. Ja, het heet soms ook vlees, maar daar gaat het nou even niet om. Normaal gesproken is opstanding is opgewekt worden in de geest, zo heet dat. Sterven naar het vlees en opgewekt worden in de geest. Dus God zal mijn ziel van het geweld van Sheol verlossen, want hij zal mij opnemen. Dat er geweld is in Sheol, dat weten we al, want later, we hebben de term al een paar maal aangehaald. Er wordt gesproken over het geweld des doods. En over degene die het geweld des doods heeft. En het geweld des doods is uiteraard het geweld van Sheol. Maar men zal, sommigen zullen, uit dit verderf verlost worden. Het is als het vallen in de put en er toch uitgehaald worden. Dat is letterlijk dus wat er gebeurde met Jozef. Hij werd geworpen in de kuil, maar hij werd eruit gehaald. Dat is het beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het aardige trouwens, nou ik het daar toch over heb. Daarna kwam Jozef terecht in de gevangenis. Maar weet u hoe dat ding heet in het Hebreeuws? Net zo. Net als die kuil. Bor. Een kuil dus. Wij vertalen het netjes met een gevangenis, maar het is een kuil. Toch weer, op een of andere wijze, dood en afsnijding. Maar ook in tweede instantie, niet permanent. Hij komt eruit terug. Ik ga het nou niet uitleggen, want dat heb ik bij andere gelegenheden alles gedaan. Goed, dan gaan we verder. Even kijken naar Psalm 55... Ja, ik kan natuurlijk verder gaan in zo'n psalm. Dat is best interessant, maar ja, ik moet een beetje bij het onderwerp blijven. Ik ben geneigd om nou in psalm 49 te blijven zitten, omdat er nog veel meer over gezegd wordt. Maar u zet de band maar even stop en dan, dan zoekt u het maar eens uit. Dus dan ga ik langzamerhand door naar psalm 55. eens even kijken. Ja, vers 16 gaat het om. Dat hun de dood als een schuldeiser overvallen. Want dood is immers een kwestie van schuld. Een kwestie van bezoldiging. Bezoldiging der zonde is de dood. Men zal de schuld moeten betalen en dus sterven. Dat hun de dood als een schuldeiser overvallen. Dat ze als levend ter helle, dat wil zeggen naar Sheol. Want dat staat er. Dat ze naar Sheol nederdalen, want boosheden zijn in hun woning in het binnenste van hen. En dan weer meteen erachteraan vers 17. Mij aangaande. Nou, wie die mij is, dat weet u langzamerhand, hè? Mij aangaande, ik zal tot God roepen en de Heer zal mij verlossen. En dat slaat uiteraard op de Heer Jezus. En daarna, dat weet ik wel hoor, daarna op de andere gelovigen net zo goed. Maar dat is alleen waar als het eerst op de Heer Jezus slaat. Eerder niet. Wij staan op uit de dood in Christus. En als Christus niet opgestaan is uit de dood, staan wij ook niet op. En dus slaan deze verzen eerst op Christus. En meer heb ik er niet van te zeggen. De regel die gegeven wordt is, men zal naar de hel nederdalen. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En dus naar Sheol gaan. Maar sommigen zullen door God geroepen worden en verlost worden uit Sheol. Dat betekent dat men, terwijl men druk bezig is te leven, zal toch de schuldeiser hen overvallen. Zo staat het er. En dat betekent dat terwijl men nog plannen genoeg had en er druk bezig was, is het ineens afgelopen. Men wordt afgesneden, heet het op een andere plaats. Men wordt afgesneden uit het land der levenden. En nou zie je maar weer, want het is wel goed dat het aangehaald wordt. In Numeri is leven ter helle gaan. Dat de aarde zich opent en dat je begraven wordt voordat je dood bent. Dat is leven ter helle gaan. Maar dezelfde woorden zouden kunnen toegepast worden op iemand die door de dood wordt overvallen. Hij is nog druk aan het leven, zal ik maar zeggen, en dan is het ineens afgelopen. En dat het dat betekent, staat er dus gewoon bij. Namelijk, dat hun de dood als een schuldeiser overvallen. Er wordt gebeld, Jan, ga eens kijken wie er is. En toen was het niet Sinterklaas. Was dat maar waar, maar de schuldeiser kwam eerst. Later kwam Sinterklaas ook, maar toen was er niemand thuis. Uiteraard. He? Begrijpt u? Dat is het verhaal. Men rekende er niet op. Het was trouwens ook guur weer en de maan scheen door. Nou ja, goed. Dan gaan we nu verder naar Psalm 86.
Vers
24. Oh, oh, oh. Ja, ja. Welke zei je?
Psalm
55. Vers 24. Maar gij, o God, zult dit doen nederdalen in de put des verderfs. Ja, dat vers noem ik niet, omdat het woord Sheol daar niet in voorkomt. Maar put wel en verderf ook. En dat zijn dus begrippen die daar direct mee samenhangen. Maar dat is iets wat je uit dit vers dus niet kunt concluderen, want Sheol wordt niet genoemd. Daarom sla ik het maar over. Maar al die psalmen die ik aanhaal, zouden we eigenlijk, als we het uitgebreid doen, zouden we eigenlijk moeten bestuderen. Maar ja, dan... Maar om nou aan te kondigen dat we de eerstvolgende 10 jaar uitsluitend bijbelstudies houden over het onderwerp de dood, dat lijkt me toch niet zo... Er wordt al zoveel gekletst. Goed, dan ga ik dus toch maar naar Psalm 86. Psalm 86 vers 13 of zo. Ja, deze keer is hij goed. Psalm 86 vers 13. Daar staat... Ik lees eerst dus vers 12. Ja. Ik zou de hele psalm willen lezen, maar... Goed, vers 12 dan. Heere mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven. En ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Nou, als je gaat sterven, dan kan dat niet. Dus ik zal uw naam loven in eeuwigheid... Want, en er komt de verklaring, want uw goede tierenheid is groot over mij. Dat moet ook wel, en daarmee is meteen verklaard waaruit die goede tierenheid van God bestaat. Of hoe die goede tierenheid gestalte krijgt, namelijk door opstanding uit de dood. Dat kan niet missen, hè. Dan zie je wat Nicodemus had kunnen weten uit het Oude Testament, hè. Goed. Uw goede tierenheid is groot over mij. En gij hebt mijn ziel. Mij dus. Gij hebt mijn ziel. Ja, een heleboel anderen niet, hè. Maar gij hebt mijn ziel uit het onderste van Sheol uitgerukt. En deze term zijn we nog maar één keer eerder tegengekomen, dacht ik. Het onderste van Sheol. En daar stond het in verband met vuur. En dat is precies waar het om gaat. De Heer is dodenrijk ingegaan, maar hij is niet zo diep gedaald als tot het onderste. Want daarvoor werd hij uit het dodenrijk omhoog gehaald. Hij werd uit het dodenrijk opgenomen, heet dat. Tot in de hemel aan toe zelfs. Dat is de gedachte. Hè? Nou, dat mag je dus niet eruit concluderen. Het hoeft ook niet. Want het is duidelijk dat hij niet in de poel des vuurs geweest is. Ja, nee, ja, maar het onderste is de poel des vuurs uiteindelijk. Waar het om gaat is dat hij weliswaar in het dodenrijk gekomen is, maar hij is niet in het verderf terechtgekomen. Het onderste is het verderf, hebben we daar straks gezien. Dus als er staat, hij heeft, gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt, dan staat er eigenlijk, gij hebt mijn ziel uit het onderste, namelijk uit Sheol, uitgerukt. En het onderste is dan daar beneden, hoe ver dan ook, maar het alleronderste is hij blijkbaar niet gekomen. Zo is het nou eenmaal. En dan bevestigt het gewoon wat er al eerder gezegd is. Hij is wel in dodenrijk geweest, maar de werking van de dood, de werking van het verderf, is niet over hem heen gegaan. Met, nou zeg ik het waarschijnlijk toch verkeerd, maar, of wek ik de verkeerde indruk, maar het is ongeveer van, dat, van die drie vrienden van Daniel die in de vurige oven geworpen werden, hè, die weliswaar daarin waren, maar het heeft hen niet aangetast. Maar begrijp me goed, dat is niet de goede vergelijking. Het is ongeveer een voorbeeld. Het is niet de goede vergelijking, want de Heer is in die poel des vuurs niet geweest. Hij is niet in de poel des vuurs geweest en is er weer uit. Want als iemand in de poel des vuurs komt, komt hij er absoluut nooit meer uit. Dan maakt de schrift absoluut geen enkele uitzondering op. Maar hier wordt het onderscheid niet scherp gemaakt tussen dodenrijk en poel des vuurs. Want het allemaal daar beneden is. En dus staat er dat hij daar, dat hij uit het onderste de van Sheol is uitgerukt. We weten wat het betekent. Wij weten dat hij geen verderf heeft gezien, zelfs niet gezien staat er. En dat hij uit de dood is opgewekt. Dus, en dat zijn woorden die niet voor twee allerlei uitleg vatbaar zijn. Deze misschien wel. Maar goed, de psalm, dat staat boven, beden om hulp in grote verdrukking. Ja, dat zal je gedacht zijn. Die grote verdrukking is gewoon de dood zelf. De grootste vijand die er is, waardoor men verdrukt werd. Ik riep uit mijn benauwdheid, dat is verdrukking, tot de Heere, maar dat is de dood zelf. En dat is knap benauwd. Goed, dan gaan we maar naar de volgende psalm. Dat is dan psalm 88 in dit geval. Psalm 88 vers 3. Nee, 4 dus. Weer eens. Want mijn ziel is der tegenheden zat. Dat betekent niet wat het lijkt te betekenen. Het lijkt te betekenen dat hij zat van die tegenheden. Zo van nou, ik er wel genoeg van. Maar het betekent dat die ziel tegenheden, tegenstand in het algemeen, genoeg te slikken gekregen heeft. Want het betekent, mijn ziel is verzadigd van tegenheden. Dat is zat zijn. Dat betekent dat je genoeg gegeten hebt. Meer dan genoeg eigenlijk. Dus mijn ziel is der tegenheden, die tegenstand, al die strijd, zat, heeft er genoeg van gehad. En mijn leven raakt tot aan Sheol. Dat wil zeggen, dat leven is, heeft al zo moeten strijden tegen al die tegenheden. Het wordt er zo door verdrukt en bestrijd. Zo'n zware beproeving, dat is het woord wat men erboven gezet heeft, boven deze psalm. Dat de mens die hier spreekt, op sterven na dood is, heet dat in gewoon Nederlands. En dat is de beschrijving van dit vers. Mijn leven raakt tot aan het graf. Tot aan Sheol staat er. Waarna het volgende vers zegt, ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen. Waarbij het woord kuil natuurlijk synoniem is met Sheol uit vers 4. En dat zo is, dat hebben we al vele malen eerder gezien. Want het is weer diezelfde kuil. Boor. En dan, ik ben geworden als een man die krachteloos is. Want je weet wat krachteloosheid betekent. Nou, uiteindelijk, helemaal op tent, betekent het dood. Of men gaat dood, één van beide. Krachteloos is als men de kracht is kwijtgeraakt. En de kracht is in hoogste instantie het leven van God zelf. En daarom, als wij het hebben over de kracht van God die in ons werkt, dan is het die kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt. Die kracht werkt in ons. Maar wie die kracht niet kent, die is onderhevig aan de werking van de dood. Dat betekent dat hij ooit zal sterven, lichamelijk zal sterven, maar dat is nog het einde van het verderf niet, want het gaat nog verder. In de kuil. Hè? Maar krachteloosheid is in feite een uitdrukking van de dood. Andersom staat er dat Christus voor ons gestorven is, en trouwens ook opgewekt, toen wij nog krachteloos waren. Dat betekent gewoon toen wij nog dood waren door de misdaden en de zonde. Dat betekent niet dat we kracht te weinig hadden, dat betekent dat we van de kracht afgesneden waren. En krachteloos is daarom weer synoniem met goddeloos. Dat blijkt ook, want er staat in vers 6, afgezonderd onder de doden, een man die krachteloos is, afgezonderd te midden van de doden. Dus de doden zijn afgezonderd, zijn apart gelegd en de gedachte is niet aan een begraafplaats, zoals de vertalers suggereren, maar de gedachte is aan het dodenrijk. Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt, en zij zijn afgesneden van uw hand, en waarna het woord kuil weer genoemd wordt in vers 7. Even voor de goede orde op een rijtje, vers 4 gebruikt dus het woord sheol, vertaald met graf, en als ik me nou niet helemaal sterk vergis, dan wordt in vers 6 het woord keber gebruikt, namelijk een stoffelijk graf, en dat heeft met de lichamen te maken. Zodat het ene vers spreekt over de geestelijke omstandigheid en de andere over de lichamelijke omstandigheid. Maar de algemene gedachte hier is dat er sprake is van de werking van de dood. En dat de doden apart gelegd worden in Sheol, dan wel in Keber. Maar in ieder geval in de onderste kuil, vers 7, namelijk in duisternissen, namelijk in diepten. Namelijk, vers 8, in de golven, baren. Hebt u die woorden allemaal op een rijtje? Allemaal beschrijvingen van Sheol. Ook de golven zijn dat. Dat slaat niet op een zogenaamde zeemansgraf, maar het is gewoon het graf in het algemeen, want de wateren zijn de wateren van de dood. Waarna deze persoon in de dood zegt in vers 10, mijn oog treurt vanwege de verdrukking. In de dood uiteraard. Heere, ik roep tot u de ganse dag. In de dood, of vanuit het dodenrijk. Ik strek mijn handen tot u uit, vanuit het dodenrijk. Zult gij wonder doen aan de doden? Uiteraard in het dodenrijk dus. Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij u loven? Want dat is dat wonder wat zou moeten gebeuren natuurlijk. Het wonder namelijk van de opstanding. En dus, wat doen ze als ze opgewekt worden? U loven. Want daar gaat het om. Dat behoort niet in het graf te gebeuren, maar op aarde. Nou, dan hebben we dezelfde gedachte weer een keer besproken. Dat was dan Psalm 88 en dan gaan we naar 89. God zal zijn volk verlossen, staat erboven. Dat komt omdat het volk ook deel zal hebben aan de opstanding van haar koning en heer. En dan kom ik in vers 49. Waar staat, wat man leeft er, of welke man leeft er, die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van Sheol. Wie is die man, is eigenlijk de vraag. Wie is die man die de dood niet zal zien? Wie is die man die zich, zijn ziel staat er dus, die zich, of die zijn ziel, hè, zal bevrijden van de macht of het geweld van Sheol? De vraag is gewoon, wie is die ene die uit de dood opstaat? Nou, staat erbij, ga maar eens kijken, in Sela staat erbij. Staat er toch? In Sela. Wie is die man? Die is opgestaan uit de dood in Sela. Ja, voor degene die begrijpen is het genoeg. Voor degene die niet begrijpen kan ik het toch niet uitleggen. Maar er staat niet zomaar een muziekteken, want dan had ik het moeten weten, denk ik altijd maar. Maar er staat de aanduiding te of in Sela. En dat is een plaatsnaam die we ook kennen onder de Griekse naam Petra. Ga daar maar eens kijken, want dat is de plaats waar in het gelovig overblijfsel van Israël verzameld zal worden rondom haar goede herder. Rondom haar heer dus. Wie is dus die man in Sela? Nou, als hij in Sela is, weten we het helemaal zeker wie het is. Dat is uiteraard de Heer zelf. De zoon van David. Kijk maar, dat is het volgende vers. Heer, waar zijn uw vorige goede tierenheden die gij David gezworen hebt bij uw trouw? Want daar gaat het over de opgewekte Christus, degene die de dood heeft overwonnen, die in Sela zich zal bekendmaken aan Israël en met als gevolg, vers 53, gelooft zij de Heer in eeuwigheid. Amen, ja, amen. Want daartoe staat men op uit de dood. Goed, dat was Psalm 89. Dan gaan we naar Psalm 116. Psalm 116. Dezelfde woorden als uit Psalm 18 en uit 2 Samuel 22 was het, meen ik. Waar staat, de banden des doods hadden wij ontvangen, dat is vers 3. De banden des doods, de banden namelijk de dood, kan het ook zijn, hadden mij omvangen en de angsten van Sheol hadden mij getroffen, waaruit volgt dat er angst is in Sheol. Dat er ook vrezen was in Sheol, hebben we al eerder gelezen. Vrees en angst zijn beide dus essentieel. Dat kan niet anders, want als er verderf is, moet er ook angst zijn. De angsten van Sheol hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Dat zijn termen die dus beschrijven de dood. De situatie van de natuurlijke mens in het dodenrijk. Zodat u niet moet denken dat het een plaats is van rust. Dat is het graf, ja. Daar gebeurt niet veel meer. Maar het dodenrijk is dat lang niet altijd, laat ik het zo zeggen. En dan staat er, maar ik riep de naam des Heren aan, zodat je maar weer ziet dat vanuit het dodenrijk de naam des Heren kan worden aangeroepen. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het blijkbaar toch zo is als Joël en Handelingen en Romeinen zeggen, al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden, dat het dan toch geldt voor hen die leven op aarde en niet voor zij die dood zijn in het dodenrijk. Want dat men alsnog behouden wordt als men in het dodenrijk de naam des Heren aanroept, dat is een misverstand. Trouwens, degenen die in het dodenrijk ooit de naam des Heren aanroepen, zijn diegenen die al gelovig waren voordat ze erin terechtkwamen. Dat is heel eenvoudig. Dat is of de Heer Jezus of het is Jona. En verder weet ik er zo gauw niemand. Maar dat is van tevoren bekend. Dus dat is niet zo dat het goddelozen waren die in het dodenrijk alsnog de naam des Heren aanroepen. Om dan zalig te worden, want dat bestaat helemaal niet. Zij die in hun leven de naam des Heren aangeroepen hebben, zullen dat in het dodenrijk ook doen. En zullen daaruit verlost worden. Waarmee ik meteen maar weer een keer extra erbij zeg, denk erom, ik heb het niet over u. Want als u een gelovige bent, zult u dat dodenrijk nooit zien. Bestaat toch? We de dood niet zullen zien. Ja, sterven wel. Maar dat heet ontslapen. Maar de dood zullen we niet zien, want we gaan die kant niet op, maar een andere kant op. Maar daar hebben we het nog niet over. Dus we... Hè?
Je kan het toch proberen via Abraham?
Hoezo? Oh, op die manier. Ja, ja. Als men Abraham tegenkomt en dan vragen of Abraham misschien een goed woordje voor hem zou willen doen. Ja, ja, dat is Lucas 16. Maar daar moet u even geduld mee hebben, hè? Dus we gaan gewoon verder. Dus uit het dodenrijk, Psalm 116 vers 4, wordt gebeden. Och Heer, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heer bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Enzovoorts. En dan mijn ziel keer weder tot uw rust. En dan moet je eens opletten. Als je dat gewoon in het Nederlands in de krant ziet staan, dan denk je dat er iemand is overleden. Maar hier staat het in de Bijbel, een ziel die terugkeert tot zijn rust, en dan blijkt dat hij is opgestaan. Want dat is rust. Want het is een erg onrustige bedoeling, in sommige delen van het dodenrijk in elk geval. De slotverrekening blijft het een vijand. Goed, dan moet ik natuurlijk toch lezen, even nog, hè, vers 9 en 10. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden, zodat je maar weer ziet dat er ook landen der doden bestaan. Dat is Sheol. En dan, ik heb geloofd, daarom sprak ik, zing ik, maken wij ervan, hè? Maar inderdaad. Ik ben zeer verdrukt geweest enzovoorts. Maar het is inderdaad, ik heb geloofd en daarom zing ik. En het betekent dat de Heer geloofd zou worden na de opstanding uit de dood. Dat, zo eindigt trouwens ook deze psalm. Maar goed, we gaan maar verder naar de volgende. En dan komen we in psalm 139. Vers 8. Waar staat: zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, dat betekent ging ik liggen. Bedden, dat is een werkwoord, dat betekent naar bed gaan of gaan liggen. Bedde ik mij in Sheol, dat is het woord. Zie, gij zijt daar. Uit dit vers leert men de zogenaamde alom, tegenwoordigheid van God. Maar ik moet u zeggen dat dat vers iets dergelijks niet leert. Dit vers leert namelijk dat overal waar een gelovige gaat, daar gaat God met hem mee. Er staat, ben ik daar, dan is de Heer daar. Ben ik zus, dan is de Heer dus ook daar, enzovoorts. Ben ik in de hemel, is de Heer in de hemel. Ben ik in Sheol, dan is de Heer in Sheol. Hij laat mij niet los. Begrijpt u? Dat is een heel praktische betekenis. Dat is wat het vers betekent. En je moet het, die betekenis gunnen. Dat wil zeggen, die betekenis heeft het in het verband ook van de psalm. Het betekent dus dat, en het slaat uiteraard de Heer Jezus zelf, die ten hemel voer, maar die aan de andere kant ook in de hel nederdaalde. Maar God heeft hem niet verlaten. God heeft zijn ziel in het dodenrijk niet verlaten en heeft hem daaruit wedergebracht. Dat is het. En degene die nederdaalde in het dodenrijk is degene die daarna ook weer ten hemel opvoer. Enzovoort. Er staan er zoveel schriftplaatsen, met name in het Nieuwe, maar ook in het Oude Testament, dat ik er ook maar niet verder op inga. En dan zeg ik alleen nog, vers 9 zegt eigenlijk precies hetzelfde. Maar daar staat, nam ik vleugelen des dageraads. Want dat spreekt dan over het opvliegen, het vliegen, het opgaan naar de hemel. En de volgende zin is, woonde ik aan het uiterste der zee. En de bedoeling is uiteraard het onderste der zee. En dat is namelijk het dodenrijk. Dan is het toch zo dat ook daar zou uw hand mij geleiden. En uw rechterhand zou mij houden. En die mij is uiteraard weer de Heer Jezus zelf. Dan gaan we verder naar Spreuken inmiddels. Spreuken 1 vers 12. In Spreuken komt het nogal eens voor. Spreuken 1 vers 12. Nou, dat is helemaal moeilijk om al die versen een beetje toe te lichten. Maar vers, daar gaan we dan, hè. 1 vers 12 zegt, laat ons hen levend verslinden als het graf. Ja, geheel en al, gelijk die in de kuil nederdalen. Wel, graf is Sheol. En in de tweede helft van het vers staat dus dat Sheol hetzelfde is als de kuil. En dat weten we langzamerhand al. En bovendien wordt er gezegd dat de Sheol verslindt. Dat is duidelijk, hè? Laat ons hen leven verslinden zoals Sheol. Sheol verslindt, dus eet de dingen op. Dat is het graf met die grote mond, weet u wel. Dat wisten we dus al. En dan gaan we weer verder naar Spreuken 5. Vers 5. allemaal niet veel aan toe te voegen hoor. Er staat, haar voeten dalen naar de dood, haar treden houden de hel vast. En hel is hier weer de vertaling van Sheol. En dus betekende dat Sheol en dood synoniemen zijn. Vers 5 dus van Spreuken 5. Nou, dat is alles. En dan 7 vers 27. Haar huis zijn wegen van Sheol. Wegen van het dodenrijk of wegen in het dodenrijk. Haar huis zijn wegen van Sheol. Dalende, want Sheol is beneden. Dalende naar de binnenkameren van de dood. Dat is net zoiets als landen van Sheol. Binnenkameren van de dood. Ik wil gewoon zeggen gebieden in het dodenrijk. Streken, ruimten, plaatsen in het dodenrijk. Want we zullen laten zien, en langzamerhand komt dat nu naar boven bij het vorderen. We zullen laten zien dat in het dodenrijk inderdaad verschillende plaatsen bestaan die zich van elkaar onderscheiden. Het heet allemaal Sheol, maar daarom is alles nog niet hetzelfde. Want gelukkig is daar apartheid. Dat doe ik even voor onze zuster uit Zuid-Afrika, die in ons midden is. Net toevallig deze dag. Maar inderdaad, daar worden diverse categorieën doden apart gehouden. Ze hebben ook niks met elkaar te maken. Goed, dan gaan we weer verder naar Spreuken 9, vers 18. Waar staat, hij weet niet dat al daar doden zijn, haar genoden zijn in de diepten van Sheol. Nou, dat betekent gewoon, kort, heel kort, dat de doden zijn in de diepten, namelijk Sheol. Sheol bestaat uit diepten. Let op het meervoud, want nu ineens wordt het meervoud. Hè? Nu ineens blijkt het onderverdeeld te zijn in meerdere gebieden. Langzamerhand komen we daarachter. In het Nieuwe Testament zullen we het helemaal nadrukkelijk zien. Nou, dan naar Spreuken 15. Vers 11. Dat is een aardige uitspraak. Een vers wat ik niet had mogen missen, maar ik miste zo geen één natuurlijk. Spreuken 15 vers 11. Waar staat Sheol en het verderf, namelijk Abaddon. Er staat dus Sheol en Abaddon zijn voor de Heere. Hoeveel te meer de harten van des mensenkinderen. De gedachte is dat de mensen, de harten van mensen, aan de Heere gewijd dienen te zijn. Want zelfs Sheol en Abaddon zijn gewijd aan de Heere. Want, ondanks de christelijke mythe, Sheol en Abaddon zijn in de praktijk werktuigen in de hand van God. En Sheol en Abaddon, de plaatsen waar het verderf werkt, worden door de Heer gebruikt en zijn inderdaad een gevangenis en uiteindelijk zelfs een veroordeling voor de goddelozen. Ik zeg het wel ongelukkig af en toe, maar ja, ik moet er zoveel dingen tegelijk denken. Maar ik hoop dat het duidelijk is. Het is niet Satan die ons in het dodenrijk brengt, of in de hel of iets dergelijks. Het is de Heer die ons daaruit haalt als wij gelovigen zijn, die ons bewaart voor het verderf, voor de dood in het algemeen, op wat voor wijze dan ook. En Satan zelf is degene die er uiteindelijk terecht zal komen, onder andere. Ja, dat is het mooie verhaal van wie een kuilgraaf voor... Ah, vriendelijk dank, we rekenen straks af. Wie een kuilgraaf voor een ander... Wij zeiden altijd, die moet behoorlijk zweten. Wij zeiden iets anders, maar dat kan ik hier vandaan niet zeggen. Bij ons in de familie. Maar goed, maar... Oh, er is iemand die het wel even zal voorzeggen, zie ik. Ja, ja, inderdaad. Nou goed, maar wie een kuilgraaf voor een ander valt er zelf in, zegt het Nederlandse spreekwoord. En zo is het met, inderdaad met Satan ook. Hij heeft het geweld des doods, maar hij zal zelf aan die dood ten onder gaan. Maar dat is een Bijbels principe. Ook rechtvaardigheid trouwens. Nou, meer hoef ik er niet over te vertellen. Hier staat dus gewoon dat Sheol en Abaddon synoniem zijn. Er staat feitelijk Sheol namelijk Abaddon, de dood na, of Sheol, het dodenrijk, namelijk het verderf, zijn voor de Heer en zijn er om de Heer te dienen, al was het maar in de veroordeling van de goddelozen. De Heer doet dus wraak en dit zijn de middelen waarmee hij wraak doet. Dan gaan we naar vers 24 van ditzelfde hoofdstuk, Spreuken 15 vers 24, waar staat: de weg des levens is voor de verstandige naar boven, is den verstandige naar boven. De weg des levens is de weg die steeds hoger gaat. Spreuken 15 vers 24, steeds hoger, excelsior, ja. Juist. Nee, dat is de plaatselijke harmonie, maar daar gaat het nou niet om. Goed, dus de weg des levens is naar boven, opdat hij afweken van de hel beneden. Een mens zou niet gericht moeten zijn op het verderf, maar op het leven. Dus de weg dient inderdaad omhoog te voeren. Dat is de weg van, dat is leuk, hè? Dat is de weg van een verstandige. Een verstandige loopt naar boven. Trouwens, naar beneden lopen vind ik persoonlijk veel moeilijker dan naar boven lopen. Maar goed, er zijn er die er anders over denken, die laten zich gewoon vallen. Maar dat is gevaarlijk, hoor. Want om dan nog te stoppen, hè? Dus het valt op de fiets al niet mee, dan krijg ik dat weer te horen. Goed, dan gaan we door naar de volgende schriftplaats. Dat is Spreuken 23, vers 14. Waar het gaat om opvoeding. Tuchtiging wordt het dan vertaald, maar dat betekent feitelijk opvoeding. En dan vers 14 van Spreuken 23. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van Sheol redden. Dat wil zeggen, je kunt beter je zoon of wie dan ook tuchtigen, opvoeden. Want dat is misschien een wat vervelende zaak, maar daarmee heb je kans dat je hem van Sheol en dus van het verderf uiteindelijk redt. Dus dan weet je dat.
Dankjewel.
Ja. Goed, moet ik weer afrekenen. Ik wil weer het samen doen. Goed, dan gaan we gewoon door naar Spreuken 27. 27 vers 20. Waar staat: de hel en het verderf, dezelfde uitdrukking dus, Sheol en Abaddon. Worden niet verzadigd. Dat wil zeggen, zij verslinden, zij eten dus. Hè? Vers 20 van Spreuken 27. Sheol en Abaddon worden niet verzadigd. Zij verslinden, maar dat hadden we al gezien. Alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd. En dat is duidelijk, dacht ik. Dan Spreuken 30, daar staat eigenlijk hetzelfde. Spreuken 30 vers 16. Er staan een paar dingen die niet verzadigd worden, staat er, volgens vers 15. Halverwege vers 15 lezen wij: deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet: het is genoeg. En het is het graf. Maar het is Sheol. Sheol wordt dus niet verzadigd. De gesloten baarmoeder, dat wil zeggen de onvruchtbare baarmoeder. Dat wil zeggen, die heeft nooit genoeg. Het werkt namelijk niet. Het is onvruchtbaar. Het Sheol, de gesloten baarmoeder. De aarde die van water niet verzadigd wordt, want er gaat ook maar steeds meer en meer op. Wij weten dat langzamerhand, hè. En het vuur zegt niet: het is genoeg. Waarbij het water ongetwijfeld een verwijzing is ook naar het water wat immers in de aarde zakt en dus naar Sheol gaat en dus naar het dodenrijk gaat. En hetzelfde geldt voor het vuur. Vuur is onder andere een beeld van het verderf. En dus heeft het ook te maken met het neemt maar in zich op en het neemt op en het neemt op en er komt verder niks meer uit. Het wordt niet verzadigd. Het eet maar door. Raakt nooit vol. Nou, dat is dus Sheol. Waarmee Sheol dus inderdaad in verband gebracht wordt weer met het vuur. Goed, dan gaan we naar Prediker. Negen. Vers 10. Dat is weer een aardig omstreden vers, langzamerhand. Er staat namelijk: alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht. Dat betekent, doe dat met alle macht. Alles wat je hand vindt om te doen, doe dat dan ook goed. Doe dat zoals het zou moeten gebeuren. Want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar je heen gaat. Met andere woorden, als je wat doen wilt, moet je het wel doen voordat je sterft. Een heel eenvoudig advies. Dat is de betekenis van het vers. He? Dat is de normale betekenis van het vers. Dat is wat je hieruit leert. Dat is ook in overeenstemming met de hele strekking van het boek Prediker. Gedenk uw schepper, doe dat met alle macht, doe dat dus in je jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen en dat soort dingen weer. Dat is allemaal Prediker. Dus je moet een beetje haast maken, je leeft maar kort. En als je dus wat doen wil, dan moet je het maar gauw doen. Want in het graf gebeurt dat niet meer, maar er staat natuurlijk niet graf, er staat Sheol. Waarna ik eigenlijk uitgepraat ben, waren het niet dat het vers ook gebruikt wordt weer in achterstevoren als het ware. Namelijk om, men laat de eerste helft van het vers eigenlijk weg, want er speelt dan geen rol meer. Neemt de tweede helft alleen en zegt, er is geen werk in het graf. Ik ken mensen die zouden zeggen, dan zou ik er wel naartoe willen, maar daar gaat het nou niet over, hè? Nee, niet direct, maar... Er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap. En dat zou dan betekenen dat er in het graf eigenlijk niks is. Punt 1, als er in het graf echt niks is, als daar helemaal niks bestaat, want dat is soms de gedachte. Als er echt niks bestaat, dan zou dat er hebben moeten staan. Dan hoef je geen opsomming te geven, dan zeg je gewoon, er is niks in het graf. Maar dat staat er niet. Er staat, er is geen werk, geen verzinning, geen wetenschap, geen wijsheid in het graf waar je heen gaat. En als je heel goed oplet, dan zul je zien dat in ieder geval drie van de begrippen die hier genoemd worden synoniem zijn en waaruit ik maar besluit dat het vierde daar ook synoniem is. Van achteraf geredeneerd, staat dat er geen wijsheid is. Er is geen wetenschap. Nou, dat wijsheid en wetenschap in het algemeen hetzelfde zijn, te maken hebben met de ontwikkeling van het denken en met het verkrijgen en verwerken van informatie, dat lijkt me langzamerhand duidelijk. Nou, verzinning heeft te maken met dat men iets uitdenkt. En dat heeft dus ook te maken met denken. Zin is trouwens een van de woorden voor het gemoed, het denken. En werk, wel, dat is het eerste woord wat gebruikt wordt. Maar daar kun je van zeggen dat werk, dat kan zo ontzettend veel zijn. Wat zou werk nou betekenen hier? Wat zou werk nou betekenen hier? Nou, wat erachter staat uiteraard. Juist omdat het zo'n algemene uitdrukking is, wordt die toegelicht. Werk, namelijk verzinning, wetenschap, wijsheid. Dat wil zeggen, in de praktijk, dat er geen ontwikkeling sprake is in het dodenrijk. In Sheol. Er gaan mensen naartoe. Ze roepen de Heer aan. Ze hebben het koud of ze hebben het warm. Dat hangt er een beetje vanaf waar ze zitten, denk ik wel eens. Nee, ik bedoel, in de schoot van Abraham is het vermoedelijk wel aardig warm. Maar goed, dat is misschien een te letterlijke opvatting. Maar in ieder geval, men heeft daar wel gevoelens, emoties ook, maar er is geen ontwikkeling. Ik kan mij dat verder niet voorstellen, behalve dan dat ik misschien kan voorstellen dat deze dingen beschrijving kunnen zijn van de slaap. Er gebeurt ook niks. Er is wel van alles. Je slaapt lekker of heb je lekker geslapen? Ik zeg altijd, daar weet ik niks van. Nou, niet altijd zeg ik dat. Als ik dat zeg, heb ik meestal wel goed geslapen. Maar je weet het nooit zo precies, hè? Want dat is er nou net niet. die ontwikkeling is. En je kunt niet wat uitdenken en doen. Zodat als je de andere morgen opstaat, dat het dan klaar is of zo. Hè? Dat je lekker bent opgeschoten. Maar is dat maar waar, want dan ga ik ogenblikkelijk naar bed. Nee, alleen. Goed. Nou, en dus wat hier dus feitelijk staat, is dat er geen verzinning, dat wil zeggen, er is niks creatiefs, je kunt niks uitdenken, niks tot stand brengen in de grap. Als je wat tot stand wil brengen, moet je dat doen terwijl je leeft. En dat is het hele verhaal. En alleen al het geven van deze korte opsomming suggereert, of impliceert kan ik beter zeggen, impliceert dat er een heleboel andere dingen zijn die in het graf wel zijn. Of in Sheol bedoel ik, hè, die in Sheol wel zijn. Maar ja, vraag me niet om een uitgebreide beschrijving van de diverse aspecten van de existentie in een Sheol, want daar weet ik niks van en ik hoop het ook niet aan de lijve te ondervinden. En u zult het, als u een gelovige bent, ook niet ondervinden. En als u een ongelovige bent en er naartoe gaat, moet u het mij niet vragen, want dan gelooft u me toch niet. Dus dat ben ik.
Nou, ik lees er meer uit dat er in het Dodenrijk geen mogelijkheid is om tot wijsheid of wetenschap te komen.
Dat is dus ook zo.
Ja, dus geen kennis des Heren, ja. Geen vrees des Heren, ja. Geen woord van God.
Dat is misschien nog een betere manier om het te zeggen. Namelijk dat men in het dodenrijk niet kan komen tot vrezen des Heren. Men kan niet komen tot wijsheid. Maar dat is inderdaad dat er geen ontwikkeling is. Men kan niet toenemen in iets, men kan niet groeien in iets. Er kan niet iets tot stand gebracht worden. Ook niet vrezen des Heren en zeker ook geen behoud.
Ja, dat past ook in het boek Prediker. Ja. Want dat zegt het ook, je moet het nu doen, ja. Want later kan het niet meer.
Ja. Boek Prediker waarschuwt dat je de dingen die je wilt doen niet alleen moet doen voor je dood, maar zelfs voordat je oud bent. Ja, dat is waar. Er staat altijd dat je moet zorgen dat je veel kinderen hebt, zodat als je oud bent, dan heb je misschien, is misschien één van die kinderen bereid je te verzorgen. Ja, dat is een Bijbelse gedachte. Goed, nou, dan gaan we maar weer. Maar houd u goed vast dat de betekenis van het vers als vers niet is dat hier Een beschrijving gegeven wordt van hoe het is in de dood. Integendeel, er wordt een beschrijving gegeven van waartoe het leven hier op aarde dient. En dat wat op aarde tot stand gebracht kan worden tijdens het leven van de mens, kan niet tot stand gebracht worden in het dodenrijk. Dat is wat er staat. Maar dat betekent dan niet dat er helemaal niks is in het dodenrijk. Maar bepaalde dingen zijn er inderdaad niet. Zoals dit werk van verzinning, dit werk van wetenschap, dit werk van wijsheid. Want tot die wijsheid zal men in Sheol niet komen. Trouwens, we komen het vers in deze opsomming niet tegen, maar ik haal hem nog ooit een keer aan. Er staat namelijk dat er in het dodenrijk of in de dood helemaal geen wetenschap is. Dat is helemaal niks, hè. Is geen kennis of wat dan ook. Dat betekent niet dat men niks weet, maar dat betekent gewoon dat dat niet beoefend kan worden. En je kunt er ook niks mee. En er staat zelfs de doden weten niets. In een heel ander verband trouwens, maar ik kom daar wel op terug. Maar we gaan nou even verder met de opzomming. Ik moet ergens beginnen en ik ga gewoon zo door. Hè. Dit was dus Prediker 9. Dan gaan we even kijken. Ja, Prediker 9. Hè. Dan gaan we naar het Hooglied 8, vers 6. Zet mij als een zegel op uw hart, 8 vers 6, als een zegel op uw arm, want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als Sheol, dodenrijk dus. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Waarbij we alleen maar kunnen concluderen dat Sheol iets te maken heeft met vuur. Ik moet zeggen dat ook dit vers niet spreekt over Sheol. Het noemt Sheol, maar het gaat niet over Sheol. Het gaat over de liefde. Maar uit de zinsconstructie blijkt dat Sheol verband houdt met vuur. Met hitte. Dan gaan we door naar Jesaja 5. Vers 14. Daarom zal Sheol Dat is nou een mooie. Dat is een hele mooie. Daar moet ik even op ingaan. Er staat namelijk, daarom zal Sheol zichzelf wijd opensperren. Maar dat zichzelf, dat is de vertaling van de uitdrukking mijn ziel. Of zijn ziel dus. Hè. Er staat eigenlijk, daarom zal Sheol zijn ziel wijd opensperren. Zodat eerst Sheol beschouwd wordt als een persoon, dus een personificatie dus. Hè. Sheol wordt beschouwd als een persoon en vervolgens wordt er overgesproken als een ziel. Maar dat heeft kennelijk, de vertalers zijn het dus helemaal met mij eens, het heeft de betekenis van zichzelf. Daarom zal Sheol zichzelf, oftewel zijn ziel, zal zichzelf wijd opensperren en zijn mond open doen. Wel, Sheol heeft geen mond in die zin, maar dit is een zogenaamde personificatie. Het ding wordt voorgesteld als een persoon, als een wezen, als een levend wezen. Dat is vers 14 van Jesaja 5. En je ziet dus dat Sheol verslindt. Het opent zichzelf, zijn wezen, zou je dan moeten zeggen, zonder maat. En dat betekent zonder beperking. En dat betekent dus dat hij nooit verzadigd wordt. Maar dat wisten we al.
Als de hemel en de aarde vloeiden, dan komt het zoveel rijk, dan komt ook het alleen. Dus dan staat het waar het open.
Dat is ook zo, maar dan moet hij het dode weer geven. Dat is ook zo, ja. Dan gaat de mond daarvan open. Maar je loopt rijkelijk hard, Jan. Dit was Jesaja 5 vers 14. Goed. En dan beginnen wij vast met Jesaja 14 vers 9. Jesaja 14 vers 9, daar staat de hel, maar er staat Sheol, het dodenrijk, van onderen, dat betekent dat is Sheol, dat is dat wat daar beneden is, de hel, namelijk dat daar beneden, was bewogen, beroerd, om uwentwil, om tegemoet te gaan, als gij kwaamt. En dat is een schitterende verklaring die we nou ineens krijgen, we komen hem vanzelf tegen, het kan nooit missen natuurlijk. Hier vinden we namelijk dat Sheol in beweging raakt, wel niet Sheol de ruimte zelf, maar degenen die daarin zijn uiteraard, komen in beweging. Begrijp, dat is toch makkelijk, hè? Als de school ijsvrij heeft, betekent het niet dat het gebouw gaat schaatsen, maar dat betekent dat de studenten, de leerlingen, niet in de school zijn, ze gaan eruit, ze gaan weg. Ze hoeven er niet in te zijn. En dat is met, hier met Sheol. Sheol was beroerd, maar dat betekent uiteraard degene die in Sheol zijn. He? Dat is heel gemakkelijk, hè? Goed. Sheol was beroerd, bewogen betekent dat. Was in beweging gekomen, er werd ingeroerd als het ware. Om uwentwil, om u tegemoet te gaan. Staat er. Als gij kwaamt, zij wekt om uwentwil de doden op. Dat wil zeggen, de doden waren een beetje kalm, want ze zitten er al een poosje. Maar ze worden ineens in beweging, want er komt iemand bij. Dat is een interessante. Dat is een interessante die nou, er gaat nooit iemand uit, maar nou kwam er weer eens een binnen. Dat was een interessante. Hè? Nou ja, dat is toch zo? Dat, zo staat het beschreven. Het is ook lachwekkend hoor. Maar het staat er serieus beschreven. Zo is het. De Sheol was beroerd om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde, want dat staat dan voor ongelovigen. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Dat wil zeggen, ze zitten daar aardig rustig, maar die koningen zijn daar. Ze zijn gestorven, ze gaan naar het dodenrijk. Maar ze staan op omdat er iemand voor hun bijkomt. Er staat namelijk, die altegade zullen antwoorden tot u zeggen, gij zijt ook krank geworden gelijk als wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Zie dat er gesproken wordt in het dodenrijk. Want het is in het dodenrijk, hè. Omdat er een of andere koning binnenkomt. Zal ik eens zeggen wie het was? Dat was Satan zelf. Ja, dat is profetie. Maar het is Satan zelf. Ja, in vers 4 is het de koning van Babel. Maar wij weten wie uiteindelijk de koning van Babel is. Satan zelf. De God deze eeuw. Enzovoorts. Hè? De Aion deze wereld. Dat blijkt ook wel, want zo gaat het verder. Uw hovaardij, vers 11. Is in Sheol nedergestort. Dus we hebben Sheol in vers 9. En nu in vers 11. Uw hoogmoed, uw hovaardij is in Sheol nedergestort. Want Sheol is nog steeds die lage plaats. Staat er elke keer, nou bijna elke keer bij. Uw hovaardij is in Sheol nedergestort. Met het geklank uwer luiten. Dat zijn niet luitenants hoor. Dit zijn muziekinstrumenten. Hè? Ja. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Waarbij maden en wormen gezien worden als personificaties van het verderf. Maar sommige mensen weten niet wat een personificatie is en dan krijg je de problemen. Die denken dat het om letterlijk wormen gaat en dat is bepaald niet het geval. Een personificatie is dat een begrip, een abstract begrip, wordt voorgesteld door een levend wezen, door een persoon. En dat is hier zo. Het verderf wordt voorgesteld door deze levende wezens, maden en normen. En dat dat iets met bederf te maken heeft, dat lijkt me langzamerhand wel bekend. Goed. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Waarmee je maar weer ziet dat het allang niet meer de koning van Babel op aarde is. Maar het is de hoogste koning die Babel kende, namelijk die in de hemel zelf, dat is Satan. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Als hij flink hard doorvalt, dan komt hij dus in Sheol terecht. Ja, ik bedoel maar dat je dus een val niet al te letterlijk moet nemen, maar het drukt uit een beweging van boven naar beneden, ook in abstracto. En even later, dus de hemel komt op de aarde terecht, maar valt na enkele jaren dan, valt verder en komt in Sheol terecht. Uiteindelijk zelfs nog verder, namelijk in de poel des vuurs, in de tweede dood. Aanvankelijk in de eerste dood, later in de tweede dood. Dat staat allemaal beschreven. Openbaring 19 en 20. Maar in ieder geval lezen we hieruit dat er dus bewustzijn is in Sheol. Men weet wat er omgaat tot op zekere hoogte. Men weet weliswaar niet wat er op aarde gebeurt. Als het dus ooit ergens staat en we zullen die schriftplaatsen ooit bestuderen. Tenminste ik, als u erbij bent, weet ik niet. Maar we zullen die schriftplaatsen aanhalen waarin gesproken wordt over dat er staat dat er geen wetenschap is in de hel. En alle dingen die er niet zouden zijn. Maar die versen staan in de Bijbel, die zullen we aanhalen. Maar hier vinden we versen waar staat dat er wel degelijk wat is. En niet zomaar en passant, niet in een stijlfiguur die je dan misschien verkeerd kunt uitleggen, maar uitgebreid versen achter elkaar. Men weet namelijk niet wat er op de aarde gebeurt. En de verrassing is dan ook dat deze figuur, die Allerhoogste, dat die inderdaad in Sheol terechtkomt. En dan zeggen die koningen, dat waren mensen, die er al zitten, die zeggen, hé, hij is hier ook. Het was hun hoogste baas toen ze nog leefden. En zij hebben het af moeten leggen. Ja, of werden afgelegd. Heel goed. He? Dit gaat dus om wat er gebeurt bij de aanvang van de 1000 jaren. Ja, dan gebeurt dat, ja. Daar komt hij dan nog uit. Dus naar de, ja, inderdaad. Ja. Blijkbaar, ja. Ja, dat is weer een ander onderwerp. Herkenning in het dodenrijk is er zeker. Herinnering ook. Het opmerkelijke is zelfs dat men hier iemand herkent die men vermoedelijk tijdens het leven niet eens goed gekend heeft. Hè? Het is met de vraag of ze die Satan inderdaad als zodanig gekend hebben. Of ze dat geweten hebben. Maar als je een keer daar verschijnt, herkennen ze hem zeker. Ik geloof bijvoorbeeld, maar het is niet een sterke, maar ik geloof bijvoorbeeld dat wij, als wij ooit in die nieuwe schepping terechtkomen, wel dan zijn wij in de hemel, Abraham niet. Maar als we Abraham zien lopen dan op die nieuwe aarde, dan zullen we ongetwijfeld meteen weten dat Abraham was. Of dat het Abraham is, bedoel ik. Of dat, ja, misschien lopen ze met zo'n dingetje op. Weet je wel. Abraham, weet je wel. Nou ja, Ik geloof dat we veel beter kennen dan nu en ook in één. Het kennen is altijd een doorgronden. In de beste betekenis van het woord is kennen een deel hebben aan en iets doorgronden. En dat betekent dat we iemands naam zo zonder meer in één keer kunnen weten. Dat lijkt mij namelijk zo leuk, want ik ken de meeste van u wel van gezicht, maar van naam niet hoor. En pas morgen schiet me uw naam te binnen. Die kans is vrij groot. Dat duurt bij mij altijd heel, heel lang. Dus het zou wel leuk zijn als we dat in één. Maar hoe dat is, we weten het niet. Wij waren in Jesaja 14, vers 11. Of vers 9 heb ik genoemd. Vers 11 heb ik genoemd. En dan moet ik nog noemen vers 15. Ja, in Sheol zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Dat is de benedenkant. Of de benedenzijde. Een zijde is een bepaalde kant, een bepaalde richting. Wel, dit is de richting naar beneden. Daar staat het erbij, de kuil. Dus er wordt twee woorden gebruikt voor Sheol. Namelijk alleen Sheol en het woord kuil. En dan staat er, die u zien zullen u aanschouwen. Ze zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Ze kunnen het bijna niet geloven. Maar let wel, dit wordt allemaal gezegd in het dodenrijk. Dus als u dacht dat er alleen gesproken werd in het dodenrijk, omdat er staat in Lucas 16 in verband met de rijke man en de arme Lazarus, dan heb u dat mis. Dat is ook niet een nieuwe vondst daar, maar het is een oud bekend gegeven. Men bidt niet alleen in het dodenrijk, zoals we uit de psalmen in ieder geval zullen zien. Maar er gebeuren nog veel meer dingen in het dodenrijk, zoals hier blijkt, bijvoorbeeld uit Jesaja 14, versen achtereen. Nou, en dan gaan we maar gewoon verder naar Jesaja 28... Is dat tijd? Is tijd. Goed, Jesaja 28. Waar staat? Omdat gij lieden zegt, wij hebben een verbond met de dood gemaakt en met Sheol, hel. En met Sheol hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt. Vers 15 van Jesaja 28. Wanneer de overvloeiende geest zal doortrekken, zal hij tot ons niet komen, want wij hebben de leugen ons tot toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen. Dat ga ik nou niet uitleggen, maar het gaat er maar wel om dat Israël een verbond heeft, niet met de Heer, want ja, dat heeft het wel, maar de houdt het zich niet aan, heeft een verbond gemaakt met iets anders. En aangezien de Heer de vorst des levens is, is het andere verbond dus vanzelfsprekend een verbond des doods. Als het verbond niet is met de vorst des levens, dan is het dus een verbond met de dood. Zo heet het dus ook. Kan niet schelen met wie, maar het is in elk geval met de dood. Dat is het. En dat leidt dan tot vernietiging. Dat staat dan ook in vers 18. En u lieder verbond met de dood, dus Jesaja 28 vers 18. U lieder verbond met de dood zal teniet worden. Er staat gewoon zal niet worden of zal niets worden. Het wordt niks dus. Dat verbonden dood, er wordt niks. Dat staat er gewoon hoor. En uw lieden verbond met de dood zal niets worden. En uw voorzichtig verdrag met Sheol zal niet bestaan. Dan weet je wat teniet worden uiteindelijk betekent. Dat betekent het zal niet bestaan. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal, dan zult gij lieden van dezelfde vertreden worden. En wat houdt dat in, dat vertreden? Het houdt in dat men uiteindelijk niet bestaat. Ik zei niet leeft, want er stond er ook niet. Ik zei niet bestaat. Dat zijn twee verschillende dingen hoor. Let er maar vast even op. Hè. Niet leven is dood zijn. Dat is waar. Maar er is een andere kant van het verhaal. Dat is dat het ook kan inhouden. Helemaal niet bestaan. Dan is men ook dood namelijk. Dat is ook dood. Zeker. Er zijn twee mogelijkheden als je dood bent. Je kunt dood zijn en bestaan, en je kunt dood zijn en niet bestaan. Zal ik het eens vlug zeggen? Ik heb nou heel, dus grof, te grof misschien gezegd, maar het een is de eerste dood en het andere is de tweede dood. Na verloop van tijd dan in elk geval. Daar komt het op neer. Maar dan ben ik een beetje voorbarig aan het praten. Hoe het ook zij, dit verbond met de dood blijkt in te houden dat de dood over Israël komt en het betekent dat het niet zal bestaan. Het zal niet meer wezen. Daar komt het op neer. Uiteindelijk wel. Het gaat om de werking van de dood in het algemeen. En de werking van de dood is die van het verderf. En dat is wat hier gezegd wordt over Israël. Men heeft niet een verbond met de Heer, maar en dus een verbond met het verderf. En dat betekent dat het Israël, het ongelovige Israël, dan ook inderdaad ten onder zal gaan. Wanneer de overvloeiende geestel doortrekken zal. En dat is ongetwijfeld wat er gebeurt in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat Israël zal ook inderdaad compleet uitgeroeid worden. Er zijn vele schriftplaatsen die dat zeggen. Nou, dan laat ik het eerst maar even bij, want ik heb begrepen dat het hoog tijd is.